Efeze 5, vers 14. Daarom heet het: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heren van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Dat is een mooi begin. Als je kijkt naar dat woord waarmee we begonnen zijn, vers 14, daarvan vermoedt men dat dat een oud-christelijk lied is. Dat is moeilijk te bewijzen, maar het is zo'n mooi ritmisch geheel. De oudjes onder ons, die hebben dat misschien nog op de lagere school geleerd. Kennen jullie het nog? Ontwaak gij die slaapt. Oh, dus ook de jongeren zie ik. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doon, en Christus zal over u lichten. Misschien was het in die tijd ook al een lied. Er zijn verschillende van die passages bij Paulus, Filippenzen 2, vers 6 tot 11, heb je ook zo'n voorbeeld, waarvan men denkt dat dat oude hymnen zijn. Hymne, dat komt uit het Grieks, dat betekent lofprijzing. Oude liederen uit die oude kerk. Zoals wij ook wel eens een keer een lied citeren, ik doe dat nog wel eens tenminste, in een preek. Zo deed Paulus dat misschien ook. Het is in het enkelvoud, dat kun je in het Nederlands vaak moeilijk zien, ontwaak jij die slaap. Je kunt dat gebruiken als een woord van evangelisatie. Maar dat is hier niet het geval. Opwekking betekent dat christenen weer wakker worden. Het kan ook betekenen dat ongelovige mensen worden opgewekt uit de dood, uit de geestelijke doodslaap waarin ze liggen. Wij zijn met Christus opgewekt, terwijl we dood waren in onze misdaden en overtredingen, zegt Efeze 2. Daar gaat het over opwekking van doden. Hier gaat het over opwekking van slapende christenen. Iemand die slaapt, leeft. Maar hij slaapt en dat is niet goed. Ik kom straks vanzelf nog wel even te spreken over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Die sliepen ook. Ze waren de helft was wijs en de andere was dwaas. Alleen als ze allebei slapen, merk je er niks van. Als meisjes slapen kun je niet zien aan ze of ze wijs of dwaas zijn. De een snurkt wat handiger dan de ander, maar dat zegt niks. Daaruit kan je niet afleiden of ze wijs of dwaas zijn. Maar zo gauw ze wakker worden, dan merk je het meteen. Daar is trouwens nog vandaag aan de dag ook niets aan veranderd. Maar hier is het dus ook een opwekking om wakker te worden. In de christenheid, in de kerkgeschiedenis, hebben we allerlei van dat soort opwekkingen gehad. Een van de grootste en belangrijkste was natuurlijk de reformatie. Het woord zegt het al, dan ging het om een hervorming van de kerk. Een vernieuwing, een herstructurering van de kerk. Maar we hebben allerlei opwekkingen gehad. In de Anglo-Saxische geschiedenis kennen we de Great Awakenings. Daar heb je datzelfde woord, awaken, dat betekent wakker maken. Opwekken. Opwekken, wakker maken uit de slaap. En daar had je ook allebei opwekking van gelovigen, maar ook heel veel mensen die uit de wereld werden toegevoegd. En dan staat hier: je moet niet alleen wakker worden, Christus moet over je lichten. Let maar steeds op de parallellen met die gelijkenis van de vijf wijze meisjes en de dwaze meisjes. Want het grote verschil was de olie. En de olie is een vast beeld van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is er waardoor wij licht kunnen verspreiden. Van onszelf hebben we geen licht. Het staat daar de vrucht van het licht hier. Hè? Dat staat eigenlijk iets eerder. Ik had ook beginnen in vers 8. Thans zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. De Statenvertaling zegt uit de vrucht van de geest. Dat is een handschriftenkwestie. Maar door de Heilige Geest kunnen we licht verspreiden. En die dwaze meisjes zijn dwaas omdat ze niet over olie beschikken. En daardoor kunnen ze geen licht geven. En die wijze meisjes zijn wijs, die hebben olie bij zich. Met name met het oog op de eindtijd. Olie met het oog op de eindtijd. De eindtijd is een wonderbaarlijk iets in de kerkgeschiedenis. Want het is aan de ene kant de tijd van de grootste dwaasheid. En aan de andere kant de tijd van de grootste wijsheid. Die dwaasheid zal uitmonden in het werk van de antichrist. Heel veel christenen spreken alleen maar negatief over de eindtijd. Alsof het allemaal steeds erger en beroerder wordt. En in zekere zin is dat ook zo. In de laatste tijden, in de laatste dagen, zegt Paulus, 1 Timotheus 4, laatste tijden. 2 Timotheus 3, de laatste dagen. Daar geeft hij allemaal heel negatieve dingen van. Petrus hetzelfde in 2 Petrus 3 over in het laatst der dagen zullen er spotters komen die zullen zeggen waar blijft de belofte van zijn komst. Dat is de negatieve kant, dat zijn de wijze meisjes. Kijk, zolang allebei de meisjes sliepen was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar in de 19e eeuw is dat veranderd. In de 19e eeuw denk ik klonk dat machtige geroep, de bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. En over de hele linie, in de katholieke kerk, in de protestantse kerken. Over de hele linie kwam er een geweldige belangstelling voor de profetieën. Dat was nieuw. Sinds de oudheid was dat niet meer voorgekomen. Ja, je had af en toe wel oprispingen in de middeleeuwen. Maar neem nou de reformatie waar ik het net over had. Die hadden eigenlijk voor de profetieën totaal geen belangstelling. Dat werd allemaal op de kerk toegepast. Ik weet nog als klein kind hoe ik me daarover verbaasde. Had ik zo'n oud-statenbijbeltje in handen gekregen met al die opschriften boven de hoofdstukken. Ik keek in die profetische boeken en er stond allemaal Israël, Israël, Israël. Maar daarboven stond de kerk, de kerk, de kerk. En als kind verbaasde me dat. En het leuke is, er zijn van die dingen, daar blijf je hele leven over verbazen. Want ik verbaas me er nog steeds over. En later kwam ik ook tot de ontdekking dat het heel anders zat. Dat als er Israël staat, dat je daar gewoon Israël mag lezen. Dat betekent gewoon Israël. Een van de vaste redenen waarom we weten dat we nu in de eindtijd zijn gekomen, dat is ook onder Israël. De opwekking begonnen is. Als er onder Israël niks bewoog, zou ik vandaag niet durven spreken over het begin van een grote opwekking. Maar 30 jaar geleden was er nog geen Messias beleidende Jood in Israël te herkennen. Een of andere twee loslopen. Ik heb het niet over Hebreeuwse christenen, hè? Joodse mensen die zich aansluiten bij de traditionele kerk en daar helemaal in opgaan. Luthers, gereformeerd, Anglikaans, katholiek worden zonder dat je niets van hun Jood zijn merkt. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over Messias beleidende Joden. Die leven als Joden, volgen de spijzenwetten, de besnijdenis, de Joodse feestdagen, Sabbat, alles. En geloven in de Heer Jezus als Messias, Verlosser en Heer. Nu zijn het er, zeggen de pessimisten, 6.000, zeggen de optimisten 15.000 in Israël. Zal wel erg ertussenin zitten. Maar in Amerika hetzelfde. 250.000 Messias beleidende Joden. 30 jaar geleden praktisch niks. Heel bijzonder. Daar heb je iets heel handvestes, zeggen de Duitsers. Daar heb je nou een heel duidelijk en vast teken van grote opwekking. En ik denk dat het aantal Jezusgelovigen, ik zeg het nou maar even zo, want het woord christen is daar heel zwaar belast, dat het nog veel groter is. Dat er ook onder orthodoxe Joden heel veel mensen zijn die in hun hart geloven, nou heel veel, maar ook al ze zijn er, die in hun hart geloven dat Jezus de Messias is. Alleen die daar niet voor uitkomen, omdat ze bang zijn uit het Jodendom gestoten te worden. Dat is heel bijzonder. En in de 19e eeuw gingen die mensen op zoek naar het profetische woord. Hele conferenties zijn er gehouden. En die zagen alles wat er in de Bijbel stond over de toekomst van Israël, maar ook over de toekomst van de kerk. Ik heb thuis een boek van 1866, geschreven door H.C. Voorhoeven. Dat was de overgrootvader van onze minister, vroegere minister van Defensie, Joris Voorhoeven. En die schrijft daarin dat Israël in ongeloof zou terugkeren naar hun land. Moet nagaan, in die tijd was Palestina een deel van het Turkse Rijk. Zoiets leek ondenkbaar. En binnen 100 jaar was het in vervulling gegaan. 1948 kwam die staat Israël. En hij schrijft ook, dan zal God beginnen met de vorming van een overblijfsel. Dat is een mooi term uit de Statenvertaling uit Jesaja 10. Een overblijfsel zal zich bekeren. Jesaja noemde zijn zoontje zelfs zo. Sha'ar Yashuv. Sche'ar Yashub, lezen de vaders voor aan tafel. Sha'ar Yashuv betekent dat overblijfsel zal zich bekeren. Mooi hè? Elke keer als moeder kinderen naar huis riep om te eten, dan zei ze, Sha'ar Yashuv. En dan hoorde het schalden door het hele dorp. Een overblijfsel zal zich bekeren. Wel. En die broeder in 1866 schreef dat. En vandaag zien we dat gebeuren. Door het werk van Gods geest. Een van de mooie dingen is dat die mensen zo mooi zingen. Dat is een prachtige bundel door die Messiasbeleidende Joden samengesteld. Enkele van die liederen zijn maar tot ons doorgedrongen. Dat komt, ze zijn in het Hebreeuws en in het Engels. Meest in het Engels. En er zijn maar heel weinigen van vertaald, maar er zijn prachtige liederen. Dat is typerend voor alle opwekkingen, wist je dat? Als je kijkt naar de reformatie, daar begint dat. Luther is de kampioen van het kerklied. Voor die tijd zong alleen de priester en het koor. De mensen zongen de kerk helemaal niet. In veel katholieke kerken is dat nog steeds een probleem. Die mensen zingen niet. En nog steeds, nu hebben ze wel samenzang, maar dat koor moet dat dragen. En heel veel mensen zingen helemaal niet mee. Die hebben die cultuur niet. Maar die hebben dat kerklied overgenomen. Calvijn heeft een geweldige uitvinding gedaan om zomaar ineens met 150 psalmen voor de dag te komen. Moest je voorstellen in die tijd. Die mensen moesten al die melodieën leren. En dat is allemaal gelukt hoor. Als je het zo hoort, nou vandaag de dag, het is allemaal voor elkaar gekomen. Elke opwekking is vermonden met zingen. Als je denkt aan John Wesley, hoeveel ongelooflijk veel liederen heeft hij niet nagelaten. Goed, voor ons zijn die ouderwets. Maar dat maakt niet uit. Elke opwekking heeft zijn eigen lied. Altijd als er een opwekking is, dat was in Israël ook zo. Als er een opwekking was, was het ook een vernieuwing van de lofprijzing aan God. Van de aanbidding. En bij die Messiasbelijdende Joden, kent iemand die bundel? Van die, ik weet precies hoe die heet, maar ik heb hem thuis ook. Ik speel er graag uit en ik zing er graag uit. Die bundel met Engelse liederen en ook Hebreeuwse teksten van Messiasbelijdende Joden in Israël. Moet je toch eens laten zien, Mirjam. Dat is mooi. Ik kom veel in Messiasbelijdende Gemeenschap in Amersfoort en daar zingen we die liederen altijd. Daarom ken ik ze aardig goed. Opwekking en samenzang. En lofprijzing hoort bij elkaar. En dat zie je nou hier in dat gedeelte. Ik heb je gezegd, de wijze en de dwaze meisjes zijn allebei wakker geworden in de 19e eeuw. Heeft door een geweldige belangstelling van het profetisch woord geleid. Eindelijk kwamen er weer mensen die zagen, nee, er is wel degelijk een toekomst voor Israël als volk. Weet je wie de enige mensen waren in Nederland die dat vastgehouden hadden al die tijd? Dat waren dominees uit de nadere reformatie. Als je evangelisch bent, mag je even iets voor jezelf gaan doen, want dan weet je niet wat dat is. Maar je kreeg de reformatie in de 16e eeuw, maar daarna kreeg je de nadere reformatie. Dat zijn dominees die zeiden, we moeten niet alleen de kerk reformeren, we moeten ook de mensen reformeren. De mensen moeten veranderd worden. En daar hadden ze groot gelijk aan. Je vindt ze nu vooral in wat we noemen bevindelijk gereformeerde stromingen. Maar die hebben een heel belangrijke uitwerking in ons volksleven gehad. En die mensen geloofde ook in het profetisch woord. Een tijdje geleden is er een proefschrift geweest van dominee M. van Kampen over die oudvaders, over die kerkvaders van de reformatie die over Israël geschreven hebben. Goed, maar in de 19e eeuw werd dat algemeen. Maar die wijze dwazemaasjes waren ook wakker geworden. Uit de 19e eeuw dateren ook de mormonen, de Jehovah's getuigen en dat soort randchristelijke stromingen. Daarom heb ik ook gezegd, sinds de 19e eeuw is een geweldige scheiding van de geesten. Vroeger was je katholiek of protestant, dat was allemaal heerlijk overzichtelijk. Maar je hebt een heel nieuwe, een scala, dat was ook een grote verdeeldheid natuurlijk. Maar toch ook, je ziet aan de ene kant duidelijk deze randchristelijke stromingen met al hun valse leringen. Daar zie je de dwaze meisjes. En aan de andere kant zoveel mooie wijsheid. Naast ook veel fouten die aan die kant gemaakt zijn. Zoveel wijsheid. En in de 19e eeuw zijn we ook weer gaan zingen. Nu wordt er door sommigen een beetje neergekeken op die Johan de Heerliederen. Maar daar zijn natuurlijk hele volkstammen mee groot geworden. Ook heel veel mensen in de kerken die zondags alleen maar psalmen zongen, maar thuis zongen ze Johan de Heer. En sommige van die liederen kennen we nog steeds wel. O liefde Gods, welke vriend is onze Jezus. En al dat soort prachtige liederen die het nog wel een tijdje, hoewel, nou ja, ik weet het niet. Maar in elk geval, die 19e eeuw. Het wakker worden van die wijze meisjes heeft tot prachtige liederen geleid. Mag ik even een ondeugende opmerking maken? Het wakker worden van de dwaze meisjes ook. Maar wordt er nou mooier gezongen dan door de mormonen? In 1973 waren mijn vader en ik op rondreis door Amerika. Dat kan ik je aanbevelen. Ga met je vader of met je zoon. Met mijn zoon heb ik dit jaar, het afgelopen jaar gedaan, naar Jeruzalem. Ook leuk. Vader en zo. Moeder en dochter mag ook. Maar met mijn vader daar rondgereisd, dan kwamen we ook in Utah. Nee, in Salt Lake City. En we hebben daar een avond meegemaakt van dat Mormon Tabernacle Choir. Die dwaze meisjes kunnen mooi zingen, dat zal ik je wel vertellen hoor. En die zingen natuurlijk ook hele mooie geestelijke liederen. Want gek is, waar de opleving komt, zelfs is al het verkeerde bron. Altijd profiteert de lofprijzing daarvan. En als we nu gaan hebben over de grote opwekking van deze tijd, dan moet dat helemaal zo zijn. Nou, dat zie je precies in dit gedeelte, in Efeze 5. Wandelt niet als onwijze, maar als wijze. Heb je weer, net als Paulus hier die gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes voor ogen heeft. Je moet de gelegenheid gebruiken, uitbuiten, want de dagen zijn kwaad. Daar zit ook iets in van buiten tijd uit, zolang het nog kan. En dan, wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Wat wil de Heer? Weet je, zoveel christenen zijn bezig met wat wil de Heer voor mijn persoonlijke leven. Dat mag ook best. Met wie moet ik trouwen? Welke baan moet ik nemen? Waar mogen we aan wonen? En dit, al die. Moet ik nou wel of niet in de zending? Maar het wil van de Heer is natuurlijk nog veel verder dan dat. Waar zijn de mensen die denken, wat zou dan Gods wil voor Loppersum zijn? Zou God een plan hebben met Loppersum? Dat is heel anders. Dan gaat het niet in de eerste plaats over jezelf. Heeft God nog een plan met Groningen? Heeft God een plan met Nederland? Met de westerse wereld? Of gaan alle leuke dingen alleen maar vinden die plaats in Azië en in Afrika en in Zuid-Amerika? Heeft God nog een plan met West-Europa? Verstaan wat de wil van de Heer is. Hoe kun je verstaan wat de wil van de Heer is? Door in de Bijbel te lezen en door te bidden. Bidden is een manier om de wil van de Heer te leren kennen. Want je stelt je daarvoor open. Daarbij moet ik even iets zeggen over bidden en aanbidden. Dus in het Nederlands lijken die woorden veel op elkaar. In het Duits ook. In het Grieks en het Hebreeuws is dat helemaal niet het geval. Maar mij komt het wel even leuk uit. In zekere zin is alle bidden een vorm van aanbidden. Want in het gebed eren wij God. Door aan God iets te vragen, brengen we hem eer toe. Daar moet je eens over nadenken. Door hem iets te vragen, eren wij hem. Want dat betekent dat wij het van hem verwachten. Daarom ligt bidden en aanbidden dicht bij elkaar. Als ik daarom zeg, aanbidding is een bijzonder teken van de eindtijd, geldt dat ook voor het gebed. Weinig dingen zijn zo indrukwekkend van wat er vandaag wereldwijd gebeurt. Weinig is meer indrukwekkend dan die grote gebedsbeweging. Een heel bekend voorbeeld is IHOP in Kansas City, International House of Prayer. En dan zie je die mensen, ze zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, niet alleen bezig met gebed, maar ook met aanbidding. Gaat hand in hand. Tijden van aanbidding worden afgewisseld met tijden van gebed. Nou, dat huis is er al een hele tijd en het is ook heel bekend geworden, maar er zijn vele van dat soort huizen. Ik had het over Israël. Alleen al in Jeruzalem moeten 4 huizen van gebed zijn. Maar 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebeden wordt door mensen. Voor Jeruzalem, bid Jeruzalem vrede toe. En gebed wordt altijd afgewisseld met aanbidding. Bidden is de weg met het lezen van Gods woord. Om Gods weg te leren kennen. Want door bidden nodig je de Heere God uit heel dichtbij je te komen. En bij aanbidden is dat ook zo. Psalm 22 vers 4 is zo prachtig, daar lezen we, God woont op de lofzangen van zijn volk. Die lofzangen, allemaal bij elkaar, vormen als het ware een soort troon, waarop de Heer God kan plaatsnemen. En wij hebben dat ook, als wij aanbidden, bouw uw troon, zeggen wij, dat lied klopt eigenlijk niet helemaal, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Want onze aanbidding zelf is een troon. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, als wij aanbidden, is dat een troon en wij nodigen u uit op die troon plaats te nemen. Nou ja, goed, dat bedoelen we dan maar als we dat zingen. Maar dat is het eigenlijk, het is een troon waarin wij hem uitnodigen. Want hoe intiemer je met God wordt, en dat is wat gebeurt bij aanbidding en gebed, des te beter is het mogelijk om zijn wil te leren kennen. En dat heeft ook direct samen met dat hangt ook samen met het volgende vers. Dat vers vervuld met de geest worden hangt samen met het voorgaande. Verstaan wat de wil van God is. Daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Maar de Heilige Geest heeft ook te maken met wat erop volgt. Wordt vervuld met de Geest. En dan staat er niet en spreekt, alsof dat twee verschillende dingen zijn. De Statenvertaling heeft dat altijd zo mooi. Hoe raar voor de Statenvertaling. Want daar staan gewoon deelwoorden. Wordt vervuld met de Geest, sprekende onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zingende en jubelende de Heere van harte, dankende te alle tijd. Die deelwoorden maken het afhankelijk van het hoofdwoord. Word vervuld met de geest, zodat je gaat jubelen, zingen, prijzen, loven, danken en aanbidden. Nou, als je nou dat hele gedeelte in samenhang neemt, dan zie je, opwekking betekent, de gelovigen komen bijna uit hun slaap. Als een groot deel van de christenheid slaapt, is het met de aanbidding slecht gesteld. Daar moet ik even ook weer een ernstige opmerking bij maken. Je kunt van de katholieke kerk zeggen wat je wilt, als je maar verantwoorden kan. Maar daar stond de aanbidding centraal in de middeleeuwen. En de preek was 0, niks. Het draaide alles om de aanbidding. En dat was ook een heel geformaliseerde aanbidding met formuliergebeden. Dat was vast voorgeschreven. Maar als dat gebeurde met een echt oprecht hart, dan is er niet zoveel mis met formuliergebeden. We horen vaak in evangelische kringen zoveel oppervlakkige gebeden dat je soms zou denken, jongen, dan laat ik nog maar liever die formuliergebeden. Het is wel altijd hetzelfde, maar ze zijn wel ontzettend rijk en mooi. Maar goed, vandaag de dag nog op elke dag op duizenden plaatsen wordt de mis gevierd en klinkt het Gloria. Eer zij God in de hoogste hemelen, die machtige lofprijzing, dat lofgezang van Ambrosius. Toen kwam de reformatie en die sloeg door naar de andere kant. In feite werd de aanbidding grotendeels afgeschaft en vervangen door een lange preek. Dat was doorschieten naar het andere uiterste. Men noemt zo'n dienst wel een eredienst. En ik zeg dat ook niet om te zeuren of over te kritiseren, maar we moeten gewoon ons realiseren wat daar gebeurde. Het was het kind met het badwater weggooien. Er worden 5 psalmen gezongen en dat zijn nog niet eens allemaal aanbiddingsliederen. Lang niet. Hoeveel echte aanbidding is er in zo'n samenkomst? Dan heb ik het nog niet over de harten, maar dan heb ik het over wat daar uit de monden naar buiten komt. En ik denk dat in de 19e eeuw toen, nou ja, in zekere zin al eerder met John Wesley enzovoort, maar in de 19e eeuw kwam de evangelische beweging toch heel sterk op. Daar heeft men gezocht, en dat is nog steeds zo, naar een evenwicht tussen aanbidding, waar alle ruimte voor moet zijn, en de lofprijzing hoort daarbij, en de prediking. Want de prediking mogen we ook nooit meer kwijtraken. Maar het gaat om het evenwicht van allebei. En nogmaals, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, maar prediking is ook eer aan God. En dat is ook zo. Alles wat we doen moet zijn tot eer van God, schrijft Paulus. 1 Korinthe 10 en in Kolosse 3 heeft hij een mooie dubbele waarschuwing. Wat je ook doet, laat het zijn tot eer van God. Dus God wordt ook geëerd in de prediking. God wordt geëerd in onze gebeden. God wordt geëerd in de collectes die we houden. God wordt geëerd in de zegenbeden aan het einde. Dus in die brede zin, tuurlijk, is het eredienst. Het is alles tot eer van God. Maar het gaat toch ook om het heel bewust lofprijzen van God. En wat dat exact inhoudt, theologisch, gaan we het morgenavond uitvoeriger over hebben. We hebben het nu over de eindtijd. En het is toch wel frappant dat in alle brieven van Paulus slechts 1 keer dit woord voorkomt en dat het juist in dit verband staat. Wordt vervuld met de geest. En als je wilt begrijpen wat dat is, dan moet je het maar vergelijken met het eerste deel van de zin. Want dit is niet appels met peren vergelijken. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt dronken van de geest. Er is een nauwlettende samenhang. Wijn is een beeld van de Heilige Geest. De wijn is dat wat het hart van God en mensen verheugt, zegt Richter 9 en Psalm 104. De wijn is de vreugde voor de Heere God. Dat is de blijdschap in de Heilige Geest. Koninkrijk Gods is vrede, gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest, zegt Romeinen 14. Hier gaat het om deze geweldige vreugde die het gevolg is van de vervulling met de geest. Wat is het gevolg als christenen vervuld worden met de geest? Vele. Ik zou wel 12 of 15 gevolgen kunnen noemen. Omdat ik dat inderdaad kan, dat kunt u nagaan, want ik heb dat meermalen gepubliceerd. Vele, maar hier, waar gesproken wordt in het kader van deze opwekking tot opwekking. Oh, dat is een leuke woordspeling. Dit is een opwekking tot opwekking. Een opwekking kan ook betekenen een aansporing, een aanmoediging. Om wakker te worden. Dat is een aansporing om wakker te worden. Laat ik het zo zeggen, anders klinkt het zo verwarrend. En juist hier wordt gesproken over vervulling met de Heilige Geest. Maar met dit doel. Dat er lofprijzing en psalmgezang. Al die drie liederen, dat is leuk. We doen het eigenlijk geen van alle goed. In sommige kerken zingen ze alleen psalmen. In sommige zingen ze alleen geestelijke liederen. In sommige zingen ze alleen lofzangen. Zou je nou een gemeente in Nederland hebben waar ze alle drie zingen? Ja. De enige die ik ken zijn eigenlijk de gemeentes van het Evangelisch Werkverband en de PKN. Die hebben hun eigen evangelische liedbundel en ik krijg dat er toch nooit door. Maar die zou ik liever hebben dan de opwekkingsbundel. Want daar zitten ze allemaal in. Dat is een veel gebalanceerdere bundel, maar toen maar, dat krijg ik toch niet door. Maar daar heb je ook nog een aantal van die oude goede Johan de Heer liederen die nog steeds de moeite waard zijn om te zingen. Het is een veel evenwichtiger iets. Maar goed, dat is maar een kleinigheid. Maar daar wordt iets van alle drie gedaan. Als je nou dezezelfde tekst leest in het Kolossenbrief, dan staat daar ook nog iets heel moois bij. En dat is ook heel typerend, want je denkt in aanbidding spreken we tot God. En dat is natuurlijk ook zo, maar dat doen we lang niet altijd. Heel veel mensen als ze zeggen halleluja, denken dat ze God prijzen. Maar als je het letterlijk neemt, dan betekent halleluja, loof de Heer. Maar dat is een oproep. Dan doe je het nog niet. Dat is een oproep die we aan elkaar richten. Het is meervoud. Looft de Heer. Broeders en zusters, looft de Heer. Maar dat doen we het nog niet. Het is alleen nog maar een aansporing. En ik denk dat dat een van de dingen is waarin Kolossen 3 op gedoeld wordt. Dat we elkaar met lofzangen terechtwijzen. Dat betekent aansporen, aanmoedigen. Desnoods corrigeren. Loof de Heer. Soms moet je dat tegen jezelf zeggen. Je bent er neergedrukt. Het gaat niet allemaal zoals je zelf wil. En wat zeg je dan? Loof de Heer, mijn ziel. Ik heb een leuk Arabisch versje geleerd in Palestina, in Israël. Berekiya nafsil rab. Loof de Heer, mijn ziel. Dat zeg je tegen jezelf. Dat heb je blijkbaar nodig. Je kunt dus jezelf ook vermanen. Loof de Heer, mijn ziel. Zit niet zo chagrijnig te kijken, ouwe Neel. Loof de Heer, mijn ziel. En al wat in me is. Niet zo narren van, oh, oké, dan, Heere God, geprezen bent u. Al wat in me is, zijn heilige naam. En zo kunnen we elkaar. Looft de Heere is een aansporing naar elkaar toe. Een terechtwijzing. Er zijn heel wat liederen, maar zo'n simpel voorbeeld. Heel wat liederen die in feite tot elkaar gericht zijn. Waarin we elkaar toeroepen. Aansporen om God groot te maken. Dus dat is ook een mooi element erin. Zoals wij dus, zoals aan de ene kant de prediking ook een vorm van eredienst is, zo kun je zeggen dat lofprijzingen soms een vorm van prediking zijn. In die lofprijzing prediken we naar elkaar toe. Sporen wij elkaar aan. We zingen niet alleen tot God, we zingen ook naar elkaar toe. En sporen elkaar aan om God groot te maken. Dat is gevolg als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Van al die 15 gevolgen van de vervulling met de Geest staat deze hier. En dat is heel bijzonder. En ik zal u vertellen wat dat nou direct nog wat nauwkeuriger, wat het met die opwekking te maken heeft. In Matteüs 28 stuurt de Heer Jezus zijn discipelen erop uit met de Great Commission, de grote zendingsopdracht. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is een opdracht. Let wel, alle volken. Hoeveel zijn dat er? Nou, als je kijkt naar alle etnische groepen met een eigen taal, dan zijn dat er 6.900. Dus ga er maar tegenaan staan. Jezus zei tegen ze zo, dan mogen jullie beginnen, je hebt 2000 jaar de tijd. En alle 6.900 moeten het evangelie horen. En als je dat dan vergelijkt met Matteüs 24 vers 14... dan zegt de Heer Jezus daar, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot alle volkeren en dan zal het einde zijn. Oh, dat is een mooi vers. In de eerste plaats het evangelie van het koninkrijk. Weet je dat dat eeuwenlang niet gepredikt is? Helemaal niet. Weet je wat gepredikt werd? Dat is ook een mooi evangelie hoor, daar doe ik niks aan af. Het evangelie van de genade van God. Het evangelie van Lucas 24. Onder alle volken moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. Nou alsjeblieft, laten we daar vooral mee doorgaan. Het is een mooie evangelie, maar het is niet het volle evangelie. Het is geen full gospel. In Matteüs 28 gaat het om het evangelie van het koninkrijk, want daar spreekt de koning. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo, die boodschap moeten jullie nou aan alle volkeren gaan brengen. Jullie moeten overal onderdaan winnen voor koning Jezus. Dat is het evangelie van een koninkrijk. Weet je wat we vandaag nog steeds horen? Verder ook de evangelische hoor. Want de evangelische die zijn ook maar op de schouders van de protestanten. Die staan weer op de schouders van de katholieken. Dus dat doen we al sinds Augustinus zo op deze manier. We leggen alle nadruk op het feit dat de mens een zondaar is. En dat als hij zijn zonde nou maar beleidt, mag hij geloven dat de Heer Jezus die zonde gedragen heeft. En dan gaat hij straks naar de hemel. Is dat allemaal waar? Is dat juist? Dat is hartstikke waar. Blijf het vooral preken. Maar het is een zeer eenzijdig evangelie. Het gaat er ook lekker in, want dit is gratis, dit is gemakkelijk. Je hoeft maar aan te nemen, je gaat naar de hemel, klaar. Maar de evenredigheid van het koninkrijk, dat is andere koek. Dat houdt in, jij mag een, ik nodig je uit om een volgeling van Jezus te worden. Het gaat je alles kosten. Je moet je helemaal overgeven aan Jezus. Je moet hem gaan dienen. En je moet leren gehoorzamen al zijn geboden. Dat staat erachter, hè? Je moet ze onderwijzen, alles wat ik u geboden heb. Ja, dat horen mensen niet zo graag. Dat koninkrijksevangelie wordt vandaag hersteld. Daarom is het echt iets dat de Heer op mijn hart gebonden heeft. Het evangelie van het koninkrijk. Want dat gaat, is geen goedkoop evangelie. Weet je waarom er in Nederland nog steeds zoveel christenen zijn? Omdat het gratis is. Maar wij vertellen niet het complete verhaal. Wij zeggen, christen worden kost niets. Maar in de kleine lettertjes eronder, maar ja, wie leest dat nou? Daar staat, maar christen zijn kost je alles. Ja, dat vertellen ze er niet bij uit. Dat ontdek je dan als je eenmaal binnen bent. Dat staat in de kleine lettertjes. Christen zijn kost je alles. Dat is discipelschap, dat is navolging. We verkondigen Jezus als heiland. Maar je moet even hard verkondigen dat Jezus Heer is. De Heer van je leven. Nou, het evangelie van het koninkrijk wordt dus gepredikt. Dat is nieuw. Dit is een teken van de eindtijd, Matteüs 24. En dan zal het einde zijn. Dat wil zeggen, dat einde daar, dat moet je dan maar even aannemen. Dat slaat op de wederkomst van Christus en op de vestiging van zijn rijk. Eigenlijk het einde van de tegenwoordige eeuw, de tegenwoordige bedeling, het tegenwoordige tijdvak. Maar er staat, het zal verkondigd worden aan alle volken. Weet je, zelfs in het begin van de 19e eeuw had nog maar een fractie van alle volken in de wereld het evangelie gehoord. In diezelfde tijd dat die wijzen en die dwaze meisjes wakker worden, is er een geweldige zendingsactiviteit ontplooit. Het is de tijd van de grote wereldzendingen. Denk aan Hudson Taylor en dat soort mensen. Het is allemaal 19e eeuw. China Inland Mission, Africa Inland Mission. Al die grote zendingsorganisaties zijn toen ontstaan. Het is al een beetje eerder. De herrenhutters waren al eerder begonnen in de 18e eeuw. Maar in de 19e eeuw heeft het een geweldige schwung gekregen. Dat is typerend. Dat is natuurlijk de tijd van het einde. Die eindtijd is wat dat betreft al in de 19e eeuw begonnen. Ik bedoel, op 2000 jaar is, mag toch die laatste twee eeuwen wel eindtijd heten. Toen is het al begonnen. En onder alle volkeren zijn er, dat is Gods plan, straks geestvervulde gemeenten. Dus het is niet een kwestie aan alle volkeren de evangelie verkondigen en dan afvinken waar je geweest bent. Oké, dat is dus, tot de lijst compleet is. Nee. Het zijn ook daadwerkelijk gelovige mensen in alle volken. En ik ga nog een stapje verder. Geestvervulde mensen. Weet je, dat is hetzelfde als lofprijzers en aanbidders. Dat is de belofte voor de eindtijd. En hoe weet ik dat? Joël 2 vers 28. Als je een NBV hebt, dan is het 3 vers 1 om het makkelijk te maken. Daar staat, in het laatste dagen zal God zijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is het hele volk Israël. Maar Petrus in Handelingen 2 citeert dat al en die geeft er al een uitbreiding aan. Die zegt, alle vlees, dat zijn alle mensen onder alle volkeren, zoveel als de Heere God er zal roepen. Joël zegt dus, in het laatste der dagen wordt Gods geest uitgestort op alle volken. Niet op die volk als geheel, maar zullen er mensen zijn in alle volken. Dus het gaat er niet alleen maar om dat alle volken de evangelie horen, dat is niet genoeg. Onder alle volken moeten er ook gelovigen zijn. En dat is ook niet genoeg. Onder alle volken moeten er geestvervulde gelovigen zijn. Dan pas is de grote zendingsopdracht voltooid. En geestvervulde gelovigen zijn bidders en aanbidders. Dat is het bijzondere. Daarom zien wij vandaag zo'n machtige beweging van gebed en aanbidding. Ga met me mee even naar Openbaring 5. Er staat iets heel opmerkelijks. Daar lees je inderdaad precies over dat resultaat. Want er staat vers 10, daar zeggen de 24 oudsten, gij hebt hen, nee, in vers 9, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. En dan komt het, uit elke stam en taal en volk en natie. Hier zijn we in de eindtijd, wanneer het daadwerkelijk zo is dat uit alle volken gelovigen zullen worden toegebracht. En wat hebben zij in hun handen? Vers 8. Hebben de elk een citer, dat is muziek om God groot te maken, en gouden schalen vol reukwerk. En dat reukwerk, dat zijn de gebeden der heiligen. Gebeden in de brede zin van het woord. Daar stijgt als een reukwerk voor God gebed en aanbidding op van deze aarde. Massaal. En die oudsten in de hemel, wat dat ook mogen zijn, dat doet er nou niet toe. Die bieden dat als schalen aan de Heere God. Dat is lofprijzing. In hoofdstuk 8, vers 3 staat er: kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. Dus al die lofprijzing, al die gebeden, al die smeekbeden, maar ook alle aanbidding. Als één golf reukwerk stijgt het op. Weet je dat dat nog nooit gebeurd is in de kerkgeschiedenis? Nu gebeurt dat. Op dit moment, in alle delen van de wereld, is er op vele plaatsen permanente gebed en aanbidding die als één reukwerkkolom opstijgt van de aarde naar God. Gouden schalen vol reukwerk. En dit wordt geschreven over de tijd dat er uit elk geslacht en elke taal en elke volk en natie mensen zijn toegebracht. En in die tijd leven wij. Vandaag zijn er organisaties die dat precies allemaal aan het uitwerken zijn. Grote organisaties die allemaal zich, grote zendingsorganisaties die allemaal bezig zijn zich te verenigen in één grote, onder één grote koepel. Dat heet FTT, Finishing the Task. Het voltooien van de grote taak, dat is de zendingsopdracht. Dat zijn mensen die inderdaad bezig zijn te zeggen, even kijken, 6900, waar moeten we allemaal nog naartoe? We hebben het nog niet over hele kleine groepjes, die kunnen meestal ook wel een andere taal. Maar wat zijn nou grotere gebieden van minstens 100.000 mensen? Hoeveel zijn dat er nog, die nog nooit het evangelie hebben gehoord? Nou, dat zijn er zo'n goede 600. 300 daarvan, daar worden al voorbereidingen getroffen om daar mensen naartoe te sturen of ze zijn er al naartoe. En die andere 300 komen ook in de beurt. Wij leven in deze tijd dat mensen het gaan meemaken dat alle volkeren bereikt zijn met het evangelie. En dat betekent dat uit elk geslacht en elke taal en elke volk en natie schalenvol reukwerk aan God worden aangeboden. Er zijn conferenties, schaduw, je moet dat straks allemaal maar in het boekje lezen voor alle technische details en alle verwijzingen naar websites. Er zijn conferenties gaande momenteel, waarin grote massa's, leiders, ook zakenlieden, alle mogelijke geestelijke leiders, alle mogelijke mensen, eenvoudig de gelofte doen om te zorgen dat er in de komende 10 jaar nog 10.000 huizen van gebed en aanbidding erbij komen in de wereld. Er is ook een wonderlijke eenheid in ontstaan. Dat is ook totaal nieuw. Ik denk een van de leidende kerken erin is Hillsong in Sydney. Waar elke week 30.000 mensen met elkaar komen. Die ook allerlei afdelingen heeft op allerlei andere plaatsen. Met geweldige liederen dicht als Darlene Cech en Ruben Morgan en andere. Jeff Bullock, niet te vergeten. Het lied van De Kracht van Uw Liefde, wat we allemaal kennen. Als die mensen een nieuw lied maken, wordt het in de Angelsaksische wereld over de hele wereld onmiddellijk gezongen. Via het internet is dat vandaag mogelijk. Was vroeger helemaal niet mogelijk. En in Nederland ook, maar dan komt er ook al heel gauw een vertaling bij de volgende druk van opwekking. En dan zingen we het allemaal over de hele wereld. We waren in Indonesië, vraag me een Mirjam als je mij niet gelooft. De helft van de liederen konden we meezingen, die in het Engelstalig waren. Dat is ook iets heel bijzonders. Waar je ook komt vandaag op aarde, we zingen dezelfde liederen. Is dat op zichzelf zo belangrijk? Nee, eigenlijk niet. Maar het laat iets zien van hoe gelovigen bezig zijn samen gekneed te worden en verbonden te worden als één machtige, eenparige lofprijzing naar de Heere God. En dat is zo typerend voor onze tijd. Ik lees hier nog in hoofdstuk 7, waar we lezen over, ook over elk geslacht en taal en volk en natie. Grote schare in vers 9. Ook weer een schare die niemand tellen kan. Het alle volk en stammen en natie en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En wat doen zij? Zij loven en prijzen de Heere God. De zaligheid, het heil moet er eigenlijk zijn, het behoudenis, is van onze God. Die op de troon gezeten is en van het lam. En dan de engelen en de oudsten, de vier dieren, die voegen zich daarbij. Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zijn onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. Eén machtig getuigenis naar boven. Ik zal jullie iets vertellen. Hoe lang mag ik eigenlijk doorgaan, Trace? Jullie hebben toch geen andere afspraken vanavond meer, hè? Zullen we om 9 uur een bakkie doen? Dan kunnen jullie even bijkomen. En daarna, en daarna mogen jullie ook nog spannende vragen stellen. Ik heb pas iets ontdekt over een tekst waar ik zo vaak over gepreekt heb. En soms moet je het ineens zien. Heb je dat ook wel eens een keer? Dat je denkt, staat er, dat heb ik, waarom heb ik dat dan nooit gezien? Soms is dat gewoon omdat je eraan toe moet zijn. Ja, al je ideeën en opvattingen die vormen ook een soort bril, waardoor je dingen, bepaalde dingen niet kan zien. Die passen er gewoon niet in. Nou, dit slaat op Efeze 4, vers 11 tot 13. En daar lezen we over de vijfvoudige bediening. Op zichzelf is dat ook alweer heel interessant. Calvijn schreef, apostelen en profeten hebben we niet meer. Hebben we ook niet meer nodig. Nou, de Heere God denkt daar anders over, want hij zegt, die vijf bedieningen zijn nodig om het lichaam te voeren naar, naar zijn grote einddoel. En wat zien we vandaag? Is een van de kenmerken, het herstel van de apostolische bediening en van de profetische bediening. Alle vijf zijn ze er weer. En wat doen ze? Ze moeten het lichaam opbouwen. En waarom is dat? Dat is het grote resultaat in vers 13. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. Nou, ik heb over dat vers menigmaal gesproken, want ik heb vele toespraken gehouden over geestelijke groei. En dan paste ik dit vers altijd toe op persoonlijke geestelijke groei. Persoonlijke ontwikkeling. Het gaat erom dat we allemaal die maat van de wasdom in Christus bereiken. En wat ik ineens zag, ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal al lang gezien, maar ik deed er een beetje langer over. Maar wat ik ineens zag is, dit is collectief. Het gaat erom dat wij allemaal samen de wasdom bereiken. Door alle eeuwen heen heb je natuurlijk volwassenen en onvolwassen christenen gehad. Maar er komt een tijd dat we allemaal samen die volwassenheid bereiken. En dat gebeurt in eenheid. De eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Dat is bijzonder. En eenheid is hier niet organisatorische kerkelijke eenheid. A, lukt dat nooit? Dat is geen ongeloof, maar het is ook helemaal niet interessant. Het is helemaal niet de moeite waard. Dat is geprobeerd in de ecumene, in de kerken. Nou, wat heeft dat nou opgeleverd? Dan heb je een aantal kerken op papier, dan bij elkaar allemaal. Nee, eenheid van het geloof. Dit is typisch wat geloof betekent in de eindtijd. Dit is geloof zoals je dat bijvoorbeeld vindt in Lucas 18. Ken je die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter? Dan weten we die dag en dag in dag uit bij deze man smeekt en aandringt. Omdat ze geloof heeft dat gebed, en zeg maar rustig bij aanbidding, dat hart van die rechter kan veranderen. En dat past hier Jezus toe op de gelovigen die op die manier, dag en nacht, toen moest ik weer denken aan die 24-7, weet je wel, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gebed en aanbidding. Dag en nacht tot God roepen. Zou God hen dan niet verhoren? Zie wat het vandaag betekent. 10.000 plaatsen in de wereld. 100.000 misschien al. Waar dag en nacht tot God geroepen wordt. En waar zijn naam groot gemaakt wordt. Als een groot reukoffer over het hele rond der aarde. En dan staat er dit. En dat las ik ook altijd verkeerd. Je moet er altijd nog bij leren. Dan staat er in vers 8 van Lucas 18, als de Zoon des mensen komt, zal hij nog het geloof vinden op aarde. En vroeger dacht ik altijd, nou dat klinkt nogal somber. De Heer Jezus rekent er zelf ook zeker niet meer op. Hè? Als hij terugkomt, dan zullen er nog maar heel weinig mensen zijn. En als hij nog iets later was gekomen, was er helemaal niemand meer geweest. Poeh. Maar er staat ook helemaal geen antwoord bij. Het ligt aan ons hoe we dat invullen. En er staat ook niet bij, zal hij nog geloof vinden? Maar het geloof, je kunt dat ook met aanwijzend voornaamwoord vertalen. Dat geloof van die weduwe. Als hij terugkomt, zullen er dan zulke mensen zijn met het geloof van die weduwe, die dag en nacht tot God roepen. Omdat Gods koninkrijk doorbreekt in deze wereld. Die hem uitnodigen op de wagens van de lofprijzing, waarop hij zijn plaats inneemt. Als wij aanbidden, bouw uw troon, zodat wij op die troonwagen van u triomfantelijk als het ware kunnen binnenleiden in deze wereld. Als de Heer Jezus terugkomt, dan is het niet zo dat er bijna niemand meer is die nog op hem wacht. Daar zal een toebereide gemeente zijn, in de eenheid van het geloof. En de eenheid ook van de kennis van de Zoon van God. Dat is niet kennis in de zin van informatie, maar kennis in de zin van relatie. Kennis in de zin van intimiteit. En hier is aanbidding weer ontzettend belangrijk. Bidden is natuurlijk, bidden dus nu, is natuurlijk ook een vorm van intimiteit. Maar bidden in de letterlijke zin van het woord is vragen, vragen, vragen. Nou, een relatie kan nooit bloeien als je alleen maar aan de ander vraagt. Om niet te zeggen, van de ander eist. En vaak doen we dat. Ons groot deel van onze gebeden is vragen, vragen, vragen. We hebben een lang verlanglijstje, dat werken we af. Allemaal dingen die we de Heer vragen. Maar dat is natuurlijk ook die andere kant. Dat is de kant van de aanbidding. Dat is ook zo in een relatie. In een relatie moet je af en toe aan elkaar ook vertellen wat je voor die ander voelt. Wat die ander voor jou betekent. We hadden dat ook hier op een vrouwenconferentie besproken. En een van die vrouwen ging naar huis en zei tegen een man... Waarom zeg jij nooit tegen mij dat je van me houdt? Nou, zei hij, als het niet meer zo is, zal ik het wel tegen je zeggen. Nou, zo'n vent moet een pak voor zijn broek hebben. Daar moet je niet om lachen, dat is heel, heel erg. Maar mag ik dat nou even toepassen? Dat is wat aanbidding is. Aan aanbidding vertellen we wat hij voor ons betekent. En vertellen we dat we van hem houden. En we zijn blij dat hij van ons houdt. Bidden in de letterlijke, in de enge zin van het woord, is vragen, vragen, vragen. Bidden is niks anders dan een ouderwets Nederlands woord voor vragen. Dit bid ik u, zei men vroeger tegen elkaar. Dat betekent gewoon vragen. Maar aanbidden is hem vertellen wat je voor hem voelt en wat hij voor je betekent. Dat is intimiteit met God, dat is intimiteit met de Heer Jezus Christus. En dat gaat niet zonder de aanbidding, zonder de lofprijzing, zonder de ander te prijzen om wie hij is en wat hij doet. Dat gaat ook veel verder dan dankzegging, maar dat ga ik morgenavond uitleggen. Er moet nog iets overblijven voor morgenavond. Dat gaat nog veel verder dan dankzegging, want daar sta ik ook nog steeds in het centrum. Ik dank voor wat ik ontvangen heb. Nee, gewoon wat vertellen wat die ander voor jou betekent. En dat is zo bijzonder. Dat is waar Lucas 18 het denk ik over heeft. En Efeze 4, de eenheid van het geloof. Dat geloof. Dat geloof van die weduwe. De eenheid van het geloof. De eenheid van de kennis van de intieme relatie met de Zoon van God. Is het niet frappant? Wij zijn daar nou aan gewend zo langzamerhand. Maar 15, 20 jaar geleden... 20 jaar geleden, toen de verzuiling nog behoorlijk sterk was, waren we allemaal vooral bezig te vertellen waarin we elkaar van elkaar verschilden. Want daardoor moesten we onszelf rechtvaardigen. Wij zijn anders, en dat betekent natuurlijk ook vooral beter dan gereformeerden. En die zijn natuurlijk weer stukken beter dan katholieken. We moesten ons constant afzetten, want ja goed, als er 15 soorten gereformeerd zijn en 150 soorten evangelisch, dan moet u constant benadrukken waarin wij zo bijzonder zijn om duidelijk te maken waarom mensen allemaal vooral bij ons moeten komen. Dat is in 15 jaar totaal omgeslagen. Nou ja, totaal. Maar behoorlijk. Ineens, het komt ook gedeeltelijk door de ontkerkelijking. We zijn veel meer op elkaar aangewezen. We hebben elkaar veel meer nodig. En we ontdekken ineens dat het veel leuker is, maar dat het ook veel mooier en veel belangrijker is om de nadruk te leggen op wat we met elkaar gemeen hebben. Waarin we met elkaar verbonden zijn. Dat is het soort eenheid dat aan het groeien is. Een eenheid dwars over alle kerkmuren heen. Laten die kerken rustig blijven hoor. Sommigen zingen psalmen op hele noten en anderen op halve noten. Wat maakt dat allemaal uit? Nou, wij zingen opwekking op hele noten of halve noten. Iedereen dat mogen doen. Sommigen willen graag stijf in de bank blijven zitten. Anderen willen tijdens de aanbidding uit de bank komen om tussen de rijen door te dansen. Oké. Dat mag, die geweldige diversiteit is helemaal niet verder. Als je elkaar maar niet verkettert, als je maar niet zegt wij doen het beter. Die mensen gaan zich uit de markt prijzen. Die komen steeds meer naar buiten te staan. Die constant weten te vertellen, wij doen het goed en de anderen niet. Maar dat geluid hoor je steeds minder gelukkig. Steeds meer verbonden met elkaar in datgene wat we gemeen hebben. En daarom leren we ook steeds meer elkaars liederen te zingen. Zo'n grote verbondenheid. Als je nagaat op de opwekkingsconferentie, waar nou zo'n 50.000 mensen komen, 60% daarvan komt uit de reformatorische kring. En we zingen dan allemaal dezelfde lofprijzing. En het heeft een hele grote betekenis daar, die lofprijs. En daar spreken reformatorische broeders en daar spreken evangelische broeders. En over 10 jaar spreken er ook zusters. Oh, sorry, mag ik nog niet vertellen. Maar het gaat allemaal door. Het gaat allemaal door. En dat gaat dwars over al die kerkmuren heen. Dat gaat door. Steeds dieper verbonden. En dat is wat de Heer God aan het doen is. Van de Heer Jezus... nog min 2 minuten hebben. Van de Heer Jezus lezen we... dat hij bezig is zijn bruid klaar te maken... totdat zij straks is zonder vlek en zonder rimpel. Efeze 5. Een stukje verder dan wat we straks gelezen hebben. Vers 26, 27. Hij heiligt haar. Hij reinigt haar. Hij koestert haar en hij voedt haar. 4 werkwoorden. En wat is de bedoeling? Een reine bruid zonder vlek of rimpel. Dames, na 1000 jaar, hè, ze is nu al 2000 jaar bedoel ik, 2000 jaar verloofd. Geen rimpeltje te bekennen. Nou, je weet dames, op jullie koperen bruiloft was je al niet meer zo rimpeloos als toen je trouwde. En zij heeft ook vele rimpels gehad. Zij is bezig met een grote verjongingskuur. Ik durf te zeggen, de gemeente is nog nooit zo jong geweest als nu. Nou, dat wordt nog veel mooier. Je weet niet wat je meemaakt. Ze is bezig zich voor te bereiden op de huwelijksdag. Zonder vlek en zonder rimpel. Het is geweldig. Wij beleven die tijd. Ik ben daar heel opgewonden over. Ik vind het heerlijk om het mee te maken. Kijk niet verder, kijk niet alleen maar naar Nederland of West-Europa. Kijk wereldwijd. Daar gebeurt het. Gebeurt ook. En wij dan. Nou, misschien krijgen wij er ook nog vast een paar druppeltjes van mee. Denk ik toch wel. Hangt ook een beetje van onszelf af. Maar wereldwijd is God bezig met een groot werk.